Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 50ste psalm het eerste en het derde vers der goden. God verheft zijn stem met macht en de hemelen zijn getuigen van zijn recht. 1 en 3 van psalm 50. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daarvan uit hoofdstuk 24, de versen 29 tot en met 44. Matteüs 24, beginnend bij vers 29 en dan tot en met 44. Na de schriftlezing zingen we uit de 130ste psalm. Ik blijf den Heer verwachten, dat is het derde vers. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is, alzo ook gijlieden. Wanneer gij al deze dingen zien zult, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wij doen belijdenis van ons geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond onze Heidelbergse catechismus weer openen. We zijn toegekomen aan het laatste deel van de 19e zondag, zondag 19, daarvan het laatste deel, dat wil zeggen vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst de zegen van de Heere bidden. Groot en heerlijk God, wij mogen uit uw woord weten hoe gij uzelf hebt geopenbaard. Dat ge u hebt geopenbaard, Heere. Dat ge uw naam genoemd hebt en dat ge onder de mensenkinderen gesproken hebt van verschillende van uw goddelijke deugden. Dat ge uzelf bekend gemaakt hebt als de schepper van de einden der aarde die niet moede en mat wordt. Maar dat ge uzelf ook geopenbaard hebt als de God van zaligheden. Als de genadige en de barmhartige. Als de God die gedachten des vredes gedacht hebt en niet des kwaads. En die vanuit uw eeuwig welbehagen uw Zoon naar deze wereld gezonden hebt. En die gekomen zijnde heeft zijn werk, zijn verlossingswerk volbracht. Heren, wij kennen u uit uw woord, omdat het u behaagd heeft om uzelf bekend te maken als de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat past het ons om uw grote naam daar eerbiedig en ootmoedig voor te danken. U hebt die moeite genomen, Heere, en de Heilige Geest heeft er zoveel werk aan besteed in het inspireren van mensenkinderen die feilbaar waren en die vol gebreken waren, maar die toch een onfeilbaar woord te boek mochten stellen. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat we zo zuivere kennis van u en van uw genade mogen ontvangen uit de heilige schriften, waarvan we belijden, omdat uw woord ons daarin voorgaat. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt toegerust zou zijn en bekwaam gemaakt zou worden tot alle goed werk. Heren, wat hebben wij in dat woord van u, dat betrouwbare woord, dat woord dat van geen wankelen weet, een rijk geschenk van u de Heere ontvangen. En wat doen we er nu mee? Hoe gaan we daar nu mee om? Dat is voor ons allemaal een gewichtige vraag, Heren. Dat is een vraag die u ons met recht ook stellen mag. Wat doen we met de heilige schriften? Welke plaats hebben ze in ons leven ingenomen? Worden we erdoor geregeerd? Worden we erdoor geleid? Hebben we daar onze lust in om die te onderzoeken? En om daarin geworteld en gefundeerd te worden? Daarin thuis te zijn? Daardoor uw stem te horen? Weten we dat? Zeggen we dat? Belijden we dat met de dichter mee? Hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Weten we dat en beleven we dat ook zo, zoals een van uw knechten het uitgedrukt hebt: als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. omdat hij er zo'n honger naar had. En dat woord van u, Heere, dat kan de honger van onze ziel stillen. Dat woord van u kan, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Heere, en zal het nu wel zijn, dan moeten we daar toch wat van weten. En dan zal toch ook de verkondiging van uw woord, zoals we die zondag aan zondag en ook nog wel bij andere gelegenheden mogen ontvangen, ons een ware begeerte, een behoefte mogen zijn geworden, om daar onder te mogen verkeren, onder de prediking van het evangelie, en zo te mogen worden onderwezen in de dingen die eeuwige waarde hebben. Laat dat zo bij ons mogen zijn, Heere. En als het zo niet is, wilt u het dan door uw onwederstandelijke genade zo maken? Trek onze aandacht in ieder geval als wij vanavond in uw huis zijn, is weg bij al die aardse bezigheden en beslommeringen vandaan. En richt onze aandacht eens volkomen op wat gij ons te zeggen hebt vanavond vanuit uw heilig woord. Als u onze aandacht bepaalt bij datgene wat zeker gaat gebeuren, en waar we allen getuigen van zullen zijn, aller oog zal hem zien. Zo zegt u het zelf. En zullen we er dan ook niet helemaal onvoorbereid staan, Heren? Zeker niet als we de schriften geweten hebben, dan weten we dat het gebeuren zal. Maar hoe zullen we daar zijn? En wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Daarom, Heren, we moeten ook voorbereid worden. En de prediking, zeker ook die van vanavond, is er toch ook op gericht. Die is er toch ook voor bedoeld dat we zullen worden voorbereid. En dat we met die wederkomst van de Heere Jezus zullen leren rekenen. Ja, meer dan dat. Dat we naar die dag van zijn weerkomst zullen gaan uitzien, zullen gaan verlangen, en dat de roep van de bruidskerk ook in ons hart mag geboren worden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Heere, dat kunnen we wel met onze lippen zeggen, maar zeggen we dat nu ook met ons hart? En dat kan ook alleen maar weer als u het in ons hart werkt. Heere, geef ons uw zegen als we naar uw woord gaan luisteren. Laat dat woord in het midden der gemeente mogen neerdalen als een boodschap uit de hemel. En laat het ons gegeven zijn, Heere, om dat woord ook te ontvangen. Maakt u er plaats voor. En geef dat we het ook mee zullen nemen. Zelfs als we er geen plaats voor hebben, dan kunt u het nog op zodanige wijze bij ons thuis bezorgen dat we er niet meer aan ontkomen kunnen. Want dan legt u beslag op een mens met dat onfeilbare woord. Heren, dan worden we door dat woord ook overwonnen. Dan zult u door dat woord ook krachten doen. O God, wij bidden van u dat u dat doen wilt. U hebt het al zo vaak gedaan. De geschiedenis van uw kerk staat daar als één doorlopend getuigenis van uw werk. Gij zijt begonnen en gij zijt voortgegaan. En gij hebt altijd dat woord gebruikt, Heere. Gij hebt altijd door de Heilige Geest dat woord gebruikt om mensenharten te raken en om mensen te winnen voor uw dienst. Gij hebt naar uw eigen woord de prediking, de verkondiging van het evangelie gebruikt als dat middel waar u gebruik van maakt om harten te openen. Doe dat ook vanavond. De zaak is ernstig genoeg en de stof waar het over gaat is ook gewichtig genoeg, Heren. Laten we er niet aan ontkomen in ons ongeloof. Laten we ons er niet aan onttrekken. Laten we er niet bij weglopen, bij wegvluchten. En als het ons hart, als het ons geweten, als het ons gemoed gaat raken, en we bidden dat dat zo mag wezen, geef dat we er dan ook voor mogen bukken en mogen buigen. En dat we het zullen aanvaarden en dat het ons tot zegen voor het eerst of bij vernieuwing mag gaan worden, o God. Zegen zo ons samen zijn. Wees overal waar uw woord verkondigd wordt, Heren. Wilt u erin meekomen en wilt u de prediking tot zegen stellen voor velen die haar horen? Bekwaam uw knechten. Sterk hen die gij geroepen hebt tot de dienst in het evangelie. Ze zijn van zichzelf ook niet bekwaam, maar laten ze ook maar nooit gaan denken dat ze het zelf in eigen kracht kunnen, Heere, want dan is de zegen ook weg. Houd hen afhankelijk en wilt u ze bedienen uit uw volheid en door uw geest bekwaamheid geven. Denk aan uw kerk, Heere, ook in ons land, met alle verdeeldheid en met alle verwarringen, met alle zorgen. We bidden u speciaal ook voor de broeders in de Nederlandse hervormde kerk, die nog de gereformeerde waarheid en de gereformeerde belijdenis liefhebben, die in grote verwarring raken en in grote onzekerheid verkeren. Geef getrouwheid om te staan voor dat woord van u en voor de belijdenis die onze kerken hebben gekregen, dankzij uw zorg ook daarin, dankzij het werk dat gij ook in ons land, in ons vaderland hebt willen verrichten, waardoor de banier van het evangelie ook in onze landen geplant werd en waardoor dat woord van u ook kracht ging doen en waardoor de kerk bekwaamheid heeft ontvangen om haar geloof te belijden op een schriftuurlijke wijze. En dat wordt nu aangevochten. Dat fundament wordt weggetrokken, Heere. Niet alleen daar, maar overal dreigt dat fundament te wankelen. Want de boze is actief en de vorst der duisternis laat geen middel onbeproefd om uw werk teniet te doen. En de kerk van haar de waarheid die naar de godzaligheid is te beroven. Daarom we moeten van uw genade ontvangen om staande te blijven. Ook in een boze tijd als de onze is. Om staande te blijven en getrouw te zijn. Geef dat ook daar waar het zo dringend nodig is, Heere. En wilt u uw genade en uw gunst gebieden, opdat van uw kerk ook in deze dagen van afval nog iets mag uitgaan, waar de wereld dan misschien lang niet alles van begrijpt, maar waar de wereld toch van mag zeggen, die mensen hebben een overtuiging, die mensen weten wie ze geloofd hebben. Wij vragen u om uw genade, o God, over alles wat op uw zegen hoopt en wat zonder uw zegen niet gedijen kan. Zegen alle die een weg van beproeving en moeite moeten gaan, die lijden lichamelijk of op andere wijze, die zorgen hebben en die soms de weg ook niet meer zien, die geen houvast meer hebben, waar ze ook grijpen om zich heen. Houdt u ze vast en brengt u ze terecht. En wilt u in alle nood en droefenis, in alle zorg en druk, uw genade nog heerlijk maken. O God, schenk dat om Jezus wil en hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen uit de 94ste psalm, het eerste, het vijfde en het zesde vers. Verschijn u blinkend, God der wraken, en zou dan de schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? Nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten. 94, 1, 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, wij gaan vanavond met elkaar het woord van God beluisteren als het ons spreekt over de laatste trap van Christus verhoging. We zijn daar met elkaar wat door de manier waarop onze catechismus in elkaar zit, de manier waarop dit leerboek samengesteld is, al een poosje mee bezig geweest met de verhoging van de Heere Jezus, die begon met zijn opstanding en die voortging met zijn hemelvaart. En die daarna gevolgd werd door zijn zitting aan de rechterhand Gods. Maar dan is er ook nog een vierde trap van de verhoging van Christus, die trouwens nog aanstaande is. De opstanding is geschied, de hemelvaart is geschied. De zitting aan de rechterhand Gods, dat is de toestand waarin de Heere Jezus nu verkeert. En dan komt daar nog, in de toekomst, dichtbij of verder weg, zijn wederkomst. U ziet dat onze catechismus daar ook over spreekt, dat onze catechismus daar eigenlijk ook maar, als ik eerlijk mag zijn, wat kort over is. We hebben daar met elkaar wel eens eerder op gelet, dat als het over bepaalde heilsfeiten gaat, dan is onze catechismus soms eerst enige tijd bezig met het uiteenzetten van wat dat heilsfeit is. Om daarna, als het allemaal duidelijk voor ons staat, de vraag te stellen, en wat troost u dat nu? Zo was het bij de hemelvaart. In zondag 18, de vragen 46 tot en met 48 zijn eigenlijk eerst een verklaring van de hemelvaart. Maar dan in vraag 49 wordt de vraag gesteld, wat nut u de hemelvaart van Christus? Dan gaat het om het persoonlijke nut daarvan. Zo ook met de zitting aan de rechterhand Gods. Eerst wordt gevraagd, vraag 50, waarom wordt daarbij gezegd, zittende aan de rechterhand Gods, en dan wordt ons in het antwoord verteld wat we daaronder hebben te verstaan. En als dat gezegd is, dan wordt gevraagd, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Nu, als dat dan vaak het patroon is waar de Heilige Geest langs opgebouwd is, dan moet het ons toch wel verwonderen dat bij de wederkomst van Christus ons niet eerst gevraagd wordt, wat verstaat u daaronder, of wat openbaart de Heere daaromtrent van in zijn woord, maar dat in één keer gevraagd wordt, wat troost u de wederopstanding van Christus om te oordelen de levenden uit en de doden. En uiteraard is dat een belangrijk element, de troost die uit dit geloofsartikel voortvloeit. De troost die Gods kinderen mogen ontvangen en beleven bij de overdenking van de wederkomst van hun Heere en Heiland. Maar zou het toch niet dienstig zijn als wij voorafgaande aan de vraag naar de troost eens uit het woord van God de feiten, de gegevens omtrent de dag van de wederkomst van de Heere Jezus nagaan? En als we dat duidelijk voor ons hebben, pas dan te gaan spreken over wat troost u de wederkomst. Ik zeg dat met des te meer reden, omdat naar mijn gedachte alles wat er met de wederkomst van de Heere Jezus samenhangt, vaak maar weinig in onze gedachten is. Waarom dat is en wat daar de oorzaken van zijn, dat is weer een andere vraag. Maar de feitelijkheid, de werkelijkheid is dat de kerk des Heren, en gaat dat bij u zelf nou eens even na, vaak maar heel weinig met de wederkomst van Christus bezig is. Dat weinig onze aandacht heeft. Dat weinig ook zaak van gebed en van verlangen is. Hoe dat komt, zou het ook niet komen omdat we er zo onkundig mee zijn. En omdat we bepaalde dingen die de schrift ons daaromtrent openbaart, eigenlijk ook maar nauwelijks in onze gedachten hebben. Daarom lijkt het me toch goed om met elkaar eerst eens een aantal gegevens uit het woord van God bijeen te lezen, die ons vertellen wat dat dan zal zijn als de Heere Jezus wederkomt. En laat ik dan eerst mogen zeggen dat dat inderdaad gebeuren zal. Dat zal gebeuren. Ook al hebben mensen daar vroeg en laat wel mee gespot. Dat was in de dagen van Petrus bijvoorbeeld al het geval. U leest daarvan in de tweede brief van Petrus, het derde hoofdstuk, dat er mensen zijn die, Petrus noemt ze spotters, die zeggen, nou waar blijft nou de dag van zijn toekomst? Jullie predikers van het evangelie hebben dat nou wel verkondigd en je hebt dat bij herhaling geboodschapt, maar waar blijft die dag nu? De dingen die veranderen toch niet, alles gaat toch gewoon zijn gang, zijn gewone gang? En dan spot men daarmee en dan doet men alsof het helemaal niet waar is. Alsof er helemaal van geen wederkomst van Christus en van geen dag van afrekening sprake zal zijn. Nu, die mentaliteit is niet verdwenen natuurlijk. Het wordt misschien vandaag met andere woorden gezegd en op een andere wijze beleefd. Maar nog velen zijn er die zich schouderophalend van deze boodschap van het woord van God afmaken. Maar toch zal het gebeuren. Hij zal wederkomen, de Heer Jezus. Dat kan toch niet anders? Dat kan toch niet anders? De dingen moeten toch rechtgezet worden? Als God in de oudheid Sodom en Gomorra met omkering niet alleen maar bedreigd heeft, maar ook werkelijk verwoest heeft. Als hij vuur en zwavel op die steden uit de vlakte geregend heeft, zodat ze omgekeerd werden en zodat er geen levende ziel ontkwam vanwege de goddeloosheid en de ongerechtigheid die daar bedreven werd. En als God de wereld in de dagen van Noach, ook al vanwege het geweld en de wrevel waar het aardrijk van vervuld was, en vanwege de goddeloosheid die hand over hand toegenomen had, als God die oude wereld vanwege die goddeloosheid met de wateren van de zondvloed verdelgd heeft, zou God dan onze goddeloze wereld tot aan het einde toe eindeloos kunnen blijven sparen? Eist de goddeloosheid van deze wereld niet dat er vergelding zal geschieden? Kan het zo doorgaan? Ongestraft? Ja, die dag moet komen. Niet alleen vanwege het recht van God dat maar geschonden en gekrenkt wordt dag in dag uit, jaar in jaar uit, over de lengte en de breedte van deze wereld. Maar die dag van Jezus' wederkomst moet ook komen met het oog op de heerlijkheid van Christus zelf. Hij is begonnen aan zijn weg der verhoging, maar hij is nog niet aan het einde van die weg der verhoging. Hij is nog niet tot zijn hoogste eer en zijn hoogste luister opgeklommen. Hij heeft al heel wat loon ontvangen. Hij heeft een naam ontvangen, welke is boven alle naam. God de Vader heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gelegd hebben tot een voetbank uw voeten. Heers in het midden van uw vijanden. Hij heeft de boekrol gekregen en hij mag die zegels verbreken en de geschiedenis doen voortgaan. Dat is allemaal loon op zijn middelaarsarbeid. Maar dat is nog niet alles wat de Vader hem toegedacht heeft. Hij zal nog meer ontvangen. Bovendien, Christus is na zijn hemelvaart begonnen met het uitdelen van de vruchten, met het wegschenken van de vruchten van zijn verlossingsarbeid. Hij heeft de Heilige Geest gegeven als eerste gave. En zo zagen we in onze catechismus een aantal weken geleden dat, terwijl hij aan de rechterhand van zijn Vader gezeten is, hij de Heilige Geest geeft en nu door zijn Geest in ons, zijn lidmaten, zijn hemelse gaven uitgiet. Hij is, anders gezegd, begonnen met de toepassing, met de deelachtigmaking van het door hem verworven heil. Maar dat houdt ook geen halt als hij zielen binnengebracht heeft. Dat werk moet ook afgemaakt worden. En als hij zondaren gekocht heeft met ziel en lichaam, dan kan hij niet rusten, dan is zijn werk niet klaar immers. Als hij de lichamen nog niet bij zich in heerlijkheid gebracht heeft. En vandaar dat hij ook moet zorgen voor de wederopstanding des vleeses. Iets wat geschieden zal bij zijn wederkomst. Zodat hij de zijne dan straks met lichaam en ziel in zijn heerlijkheid kan opnemen. Wel, met het oog op het recht van God dat hersteld moet worden, en met het oog op de heerlijkheid van Christus die tot haar vol hoogtepunt moet komen, en met het oog op de zaligheid van de kerk, moet de dag van de wederkomst van de Heer Jezus plaatsvinden. En als u nog twijfelt, ik denk het niet, maar als u nog zou twijfelen, luister dan nog naar het getuigenis van de schrift zelf, waarin de Heer het ons zonder enige inkleding en zonder omwegen gezegd heeft. Ik denk aan een woord uit Johannes 5. Verwonder u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En dan zal dat gericht gehouden worden door hem aan wie God macht gegeven heeft om gericht te houden. En dat is de Zoon des Mensen. En zo zijn er meer plaatsen in het woord van God die ik u niet zal noemen, maar die eenzelfde taal spreken en die aankondigen dat de dag van de wederkomst van de Heer Jezus plaats zal vinden. Hoe zal hij dan komen? Daar spreekt de schrift ook van. Daar stond ook iets van in dit antwoord van onze catechismus. Dat hij komen zal als rechter. En de rechter komt omgeven met al zijn hemelse heerlijkheid. Die heerlijkheid die hij van de Vader ontvangen heeft, nu al. Die hij nog niet openbaart voor het oog van iedereen. Sommigen hebben er wat van gezien. Van zijn heerlijkheid. Paulus op weg naar Damascus. En het was zo indrukwekkend dat hij erdoor verblind werd. Echt door verblind werd. Johannes op Patmos heeft er wat van gezien. En ik viel als dood aan zijn voeten. Maar lang niet iedereen heeft het gezien. Zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Maar dan wel. Dan zal hij in al zijn hemelse lichtglans, in al de indrukwekkende majesteit van zijn goddelijke heerlijkheid verschijnen. En bovendien zal hij vergezeld zijn, zo lezen wij in het woord van God, door zijn vele duizenden engelen. Die met hem meekomen. Die bij hem als bij hun Heer en Koning horen. En die ook een taak te verrichten hebben. De Bijbel spreekt over het inzamelen van de uitverkorenen. Het binnenbrengen van de tarwe, van het goede graan dat op de akker gerijpt is en dat nu rijp is en klaar voor inzameling is. En ze zullen ze brengen in de hemelse schuren, die engelen die scheiding zullen maken op Christus bevel tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En bij zijn wederkomst, ik zin speelde daar zojuist al op, bij zijn wederkomst zal ook dat andere ontzaggelijke gebeuren, dat de stem van de Zoon des Mensen de graven zal openen, en die in de graven zijn zullen zijn stem horen, en de doden zullen opstaan, hoe vergaan hun lichaam, hun stof ook is, door de almachtige kracht van de Schepper zal elk deel weer tot zijn lichaam terugkeren. En de levenden die dan bij die dag van Jezus wederkomst nog in leven zijn, die zullen, zo zegt de schrift, veranderd worden. Die zullen een verheerlijk lichaam ontvangen. En waarom dat alles? Waarom gaan die graven openen, staan de doden op en waarom worden ook de levenden veranderd? Wel, wij moeten allen, en dat woord vond u in antwoord 52 terug, wij moeten allen voor de rechterstoel, de rechter, de stoel van de rechter geopenbaard worden. Wij allen moeten geopenbaard worden. Gemeente, dat zal een dag zijn. Zo'n dag is er nog nooit eerder geweest. Dat zal een dag zijn voor Christus. Maar ook voor zijn vijanden. Zijn vijanden die dan zullen bemerken dat ze wel hebben kunnen spotten. En dat ze hem wel hebben kunnen afwijzen. En dat ze wel gemeend hebben dat ze in de keus van hun eigen dwaze hart hebben kunnen volharden. En die wel gemeend hebben dat ze dat allemaal ook straffeloos konden doen. Zijn vijanden, waaronder er zijn die het volk des Heren, de kerk des Heren, te vuur en te zwaard hebben vervolgd. En met de dood bedreigd. Zijn vijanden die alles in hun vijandschap samengebald hebben om te vervullen wat er in de psalmen staat, dat de volkeren der aarde geweld bedenken en woeden tegen de Heere en tegen zijn gezalfde en van zijn banden niet willen weten en van zijn touwen niet willen weten. Die vijanden zullen dan bemerken dat zij gestreden hebben tegen een onoverwinnelijke majesteit. Ze zullen dan bemerken dat ze aan het kortste eind moeten trekken. Ze zullen dan bemerken dat ze niet tegen hem op kunnen. Gemeente, als het over die wederkomst van Christus gaat, dan weten we er niet alles van. En dat is omdat de Heer ook niet alles geopenbaard heeft. Hij heeft dat niet nodig gekeurd. Hij heeft dat ook niet eens nuttig geacht voor ons. Wij zullen het moeten doen met wat de Heer daarover wel gezegd heeft. En we zullen geen vragen, geen ongeoorloofde, geen nutteloze vragen stellen. We hoeven niet meer te weten dan wat ons geopenbaard is, maar dat is genoeg. Dat is genoeg om ons diep onder de indruk te brengen, als we ons onder de indruk willen laten brengen. Dat is genoeg om voor onszelf de rekening mee te gaan houden dat we een keer rekenschap moeten afleggen. Wij, te midden van al die miljarden en miljarden en miljarden. Want dat is de hoofdzaak voor vanavond. Hij komt als rechter. Zo heeft God het gewild. Zo is het ook geopenbaard. Beseft u dat dat ook een stuk van het loon op zijn arbeid is? Dat hij niet alleen koning geworden is en regeren mag in naam van de Heere, dat de Vader door hem alle dingen regeert. Dat hij niet Heer, alleen maar Heere der Heren is geworden. Dat is ook loon dat hij ontvangen heeft, deze middelaar die zo diep vernederd geweest is. Weg van smart en van lijden heeft moeten gaan, die bespot en veracht en bespuwd en gehoond is en met een doornenkroon gekroond en met een rietstaf versierd. Hij is nu verheven boven alle heerschappijen, macht en kracht in de hemelse gewesten. Dat is zijn loon, maar meer krijgt hij. Hij die het recht van God genoegdoening gegeven heeft toen hij leed en stierf, toen hij voor zijn rechter stond en toen hij door zijn rechter onverantwoordelijk ter dood veroordeeld is en toen hij zijn bloed heeft gegeven en zijn leven heeft afgelegd. Die aan het recht van God op deze wijze genoegdoening gegeven heeft, hij krijgt straks van zijn Vader het privilege dat hij het ook dan voor het recht van God mag opnemen. En dat hij elke schending van dat recht mag straffen. Rechter zal hij zijn. We weten dat omdat de Heere dat ook in zijn woord geopenbaard heeft. Als Paulus daarover spreekt tot de filosofen in Athene, Handelingen 17, dan zegt hij het zo, dat God de tijden der onwetendheid overzien hebbende nu aan alle mensen alom verkondigd dat ze zich bekeren. Waarom? Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Toen God hem uit de doden opwekte, toen heeft de Heer Jezus daarmee tegelijkertijd de garantie gekregen dat hij ook rechter zou zijn. En dat moet nou iedereen weten, zegt Paulus. Dat moet iedereen goed beseffen. En in dat besef klinkt de roep, en dat wordt een dringende roep, dat wordt een ernstige roep. De roep namelijk dat alle mensen zich zullen bekeren. Hij wordt rechter straks. Daar is hij bevoegd voor. Bevoegd, want hij heeft een goddelijke aanstelling gekregen. Is hij ook bekwaam, denkt u? Iemand kan bevoegd zijn tot een bepaalde taak. Maar is hij er ook bekwaam voor? Kan hij dat? Kan hij rechter zijn van levenden en doden? Is de Heere in staat om dat te doen? En te weten van elk mens, van Adam af tot de laatste toe, van al die ontelbaren, is de Heere Jezus bekwaam om ze allemaal op een rechtvaardige wijze te behandelen en eerlijk vonnis te vellen? Is hij daartoe geschikt, denkt u? Welk mens zou daarvoor geschikt zijn? Niemand. Niemand. Want dan moet je niet alleen iemands daden kennen, en dan moet je niet alleen iemands woorden kennen, maar dan moet je ook nog iemands gedachten kennen. Dan moet je ook nog de verborgen hoeken van het hart kunnen doorgronden. En dat dan niet alleen maar van één of van twee of van drie, maar van al die ontelbaren die er ooit op de aarde geleefd hebben. Geen mens zou dat kunnen. Kan hij het, die de zoon des mensen is? Gemeente, hebt u daar maar geen twijfels over. Want hij beschikt over een volmaakte kennis, niet alleen maar van Gods wet, niet alleen maar van de normen, want in het gericht gaat het naar bepaalde normen. In het gericht gaat het naar die norm van: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. In dat gericht gaat het naar die norm. En ons leven, onze woorden worden allemaal getoetst of ze daarmee in overeenstemming zijn. Ik zei, de Heere Jezus heeft als rechter niet alleen maar een volmaakte kennis en een volmaakt inzicht in de bedoeling, in de zin, in de strekking, in de wijdte, in de breedte, in de hoogte, in de lengte van Gods gebod. Maar hij heeft ook een volmaakt inzicht in elk mensenhart. We lezen in Johannes 2, Jezus betrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij wist zelf wat in de mens was. Met een volmaakte kennis doorgrondt hij ieders hart, de alwetende, de Zoon van God. En zo liggen al de schuilhoeken van het mensenhart voor hem open. Alle dingen, staat er in de Hebreeënbrief, alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met wie wij te doen hebben. Dat kun je niet bedekken. Daar kun je geen kleed overheen leggen. En daar kun je geen deksel op doen. Naakt en geopend. En dat heeft deze rechter nodig, wil hij werkelijk bekwaam zijn. Gemeente, hij is bekwaam. Hij zal ook strikt rechtvaardig zijn. Dat kun je van aardse rechters niet zonder meer zeggen. In ieder geval niet in volmaakte zin. Zelfs de meest rechtvaardige is toch nog feilbaar. En zelfs de meest rechtvaardige loopt toch nog gevaar om op de een of andere manier met allerlei dingen rekening te houden waar hij eigenlijk geen rekening mee zou mogen houden. Maar deze rechter zal oordelen zonder aanzien des persoons. Er is ook geen schijn van onrecht. En niemand zal hem dat gezag ook durven betwisten. Zijn verschijning zal zo indrukwekkend zijn dat de brutaalste nog niet eens de moed zal hebben om te zeggen: wie heeft u tot rechter over ons aangesteld? Zelfs zijn meest doortrapte vijand zal dat niet over zijn lippen durven verkrijgen. Want wie zal bestaan als hij verschijnt? Schrift zegt niet zonder reden dat zijn vijanden dan al gebeden hebben tot de bergen en tot de heuvelen. En gesmeekt hebben: bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Want er zal er niet één zijn die zijn gezag betwist. En als hij vonnis geveld heeft, dan zal niemand dat vonnis weerstreven. Dan zal niemand protesteren. Dan zal niemand zeggen: dat is onrechtvaardig. Dan zal niemand zeggen: ik doe het niet. Zijn vijanden ook niet. Als hij vonnis geveld heeft en hij heeft over zijn vijanden dit vonnis geveld, wat we in Matteüs 25 lezen: ga weg van mij. Dan staat er aan het eind van dat hoofdstuk: en deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Ze zullen gaan. Of ze het willen of niet, of ze er bang voor zijn of niet, of ze er tegen protesteren van binnen of niet. Ze zullen gaan, want die rechter heeft alle macht om uit te voeren wat hij uitgesproken heeft. En niemand zal zijn vonnis kunnen en durven weerstreven. Dus, deze rechter is volmaakt geschikt voor het werk. Zonder enige twijfel. Volmaakt geschikt. Houdt u zich daar maar van overtuigd. En hoe gaat hij dan straks te werk? Ook daar ligt de schrift ons over in. Al met al weten we dus toch nog wel heel wat over die dag. De dag, de uren niet. De omstandigheden waaronder, daar weten we lang niet alles van. Het zal tijd zijn, een tijd waarin de mensen zullen zeggen: vrede, vrede en geen gevaar. Zoiets als wat we nou beleven. Als er in de kranten staat: het gaat goed in Nederland, het gaat voor de wind. Vrede, vrede en geen gevaar. Zo'n periode moet u zich indenken. Als de troonrede zo optimistisch geluid kan laten horen, dat iedereen blij is dat de economie weer aantrekt en dat er geen extra lasten opgelegd moeten worden enzovoort, maar waarin wel de goddeloosheid ook voortgaat en waarin er geen rem gegooid wordt op de goddeloosheid. Zo'n tijd moet u zich indenken. Maar voor de rest is de uren ons onbekend. Dat hebben we gelezen ook. Zelfs de engelen weten er niet van. Maar wat we wel weten, dat is onder andere ook hoe de Heere dan bij dat gerichte werk zal gaan. Openbaring 20 vertelt ons dat dan de boeken geopend zullen worden. De boeken, meervoud, welke boeken zijn dat? We zullen moeten denken aan Gods gedenkboek. Maar ook in het laatste hoofdstuk, het laatste boek van het Oude Testament, in de profetie van Maleachi sprake van is. En we zullen moeten denken aan de schrift, dat boek, Wet en Evangelie. En misschien, maar dat laat ik in het midden, moeten we ook nog denken aan de boeken van ons geweten. Dat ons geweten ook met een boek vergeleken wordt, waarin wij zelf de dingen hebben bijgehouden, waarin ons geweten de dingen heeft genoteerd. Maar laat dat even terzijde. Het gedenkboek. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht, heeft Maleachi gezegd. En daar staat het allemaal in. En God vergeet niets. En hij slaat niets over. Wat staat daar dan allemaal in? Onze boze werken. En onze goede werken, die ook. Onze boze werken, al die overtredingen met gedachten, woorden en werken, al die goddeloosheden, al die ongehoorzaamheden, al die overtredingen tegen al die geboden van Gods heilige wet. Ik zei u, dat zal de norm zijn, ik kom daar straks nog even op terug. Wat staat daarin? Al die keren dat we in de kerk zaten en dat we geroepen werden, welmenend geroepen en genodigd om te komen tot de Heere en tot zijn heil, terwijl wij toen de roepstemmen afgewezen hebben. Met welk argument dan ook, met welk beroep op onze onmacht of waarop dan ook. Al die keren is dan ook genoteerd dat de Heere mest om onze levensboom gelegd heeft en dat we toch nagelaten hebben om vruchten te dragen. Al die momenten die er in ons leven geweest zijn, dat wij tegen beter weten ingehandeld hebben en dat we gedaan hebben wetende dat we het deden, wat kwaad was in Gods ogen. Al die keren dat de Heere ons op een kruispunt neerzette en dat hij zei, kies dan het leven opdat gij leeft. En dat we toch die andere kant gekozen hebben, die weg van de dood, die weg van de zonde. Daarin staat genoteerd in dat gedenkboek, al die keren dat we de goedheid Gods misbruikt hebben en de zegeningen van de Heere in dienst van de zonde hebben gesteld. Die keren dat we onze leden gesteld hebben tot wapenen der ongerechtigheid. God heeft het bijgehouden. Wij zijn het misschien al lang vergeten. Maar soms, na jaren, komt er in één keer weer iets in je gedachten terug en je schaamt je nog als je eraan denkt. Maar bij God was het al lang bekend. Dat staat daar allemaal in. En dat komt dan allemaal terug. En een mens zal ook rekenschap moeten afleggen, zegt de Heer Jezus zelf, van elk ijdel woord dat hij gesproken heeft. Al die ijdele woorden staan ook in Gods gedenkboek. Ik zei, daar staan ook de goede werken in. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Die beker koud water die we gegeven hebben aan een van Jezus' minste discipelen in de naam van een apostel. Die blijken van dat nieuwe leven dat er in het leven van Gods kinderen gewerkt is. Het 25e hoofdstuk van Matthäus spreekt daarover. Ik moet er een andere keer nog eens wat nadruk op leggen. Als de Heer Jezus daar zegt, ik was in de gevangenis en gij hebt me bezocht. Zij weten het niet meer, Heere, wanneer, zeggen ze. Maar hij heeft het onthouden. Het is uit hun geweten, uit hun geheugen verdwenen. Wanneer hebben we u in de gevangenis gezien? En wanneer hebben we u krank gezien? En wanneer hebben we u hongerig gezien? En wanneer zijn we dan tot u gekomen om u te dienen? En de Heere zegt, voor zover gij dat een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. Maar hij heeft het onthouden. Het stond in dat gedenkboek. En op grond daarvan zal een mens geoordeeld worden. En dan ligt naast dat boek, dat andere boek van de schrift, van de wet en het evangelie. Want wat ik u zo pas al zei, herhaal ik, dat is de norm. Als een rechter geroepen wordt om recht te spreken, dan gaat hij niet bij wat hij zelf meent. Dan gaat hij niet af op zijn eigen gedachten, op zijn eigen gevoel van zo behoort het eigenlijk te zijn en zo behoort het niet te wezen. Zijn eigen rechtsgevoel, dat geeft de doorslag niet. Er is een objectieve norm bij de rechtbank. En dat is de wet. En is de daad in overeenstemming met de wet, dan ben je onschuldig. Is de daad in strijd met de wet, dan ben je schuldig. En zo gaat de Heere te werk. Het eerste gebod van de wet zal ook het eerste onderzoek in het gericht zijn. God begint zijn wet met, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de Heere zal een onderzoek instellen en dat gedenkboek gaat open. En de wet wordt ernaast gelegd. Begrijpt u hoe hij doen zal? En dan zal in ons leven nagegaan worden, klopt dat? Hebben wij geen andere goden voor Gods aangezicht gehad? Zo ja, dan ben je schuldig. En dan die hele wet langs. En niet alleen de wet, maar ook het evangelie. Ja, voor ons zeker, gemeente, voor ons is ook het evangelie de norm die de Heere hanteren zal. Niet alleen maar wat God geboden en verboden heeft, maar ook dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Want daar staat die geloofd zal hebben, zal behouden worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Die de Zoon heeft. Nou, dat is toch evangelie, nietwaar? Die de Zoon heeft. Die heeft het leven. Ook dan. Maar die de Zoon van God niet heeft. Die heeft het leven niet. En dan zal naar mijn gedachten niet eens voor ons die de naam van Christen dragen het oordeel van de wet doorslaggevend zijn. Maar het oordeel van het evangelie zal de doorslag geven. Want we hebben geweten van de weg der ontkoming. En we hebben geweten van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En we hebben geweten van dat bloed en van dat offer en van die gerechtigheid van Golgotha. En we hebben geweten dat hij gezegd heeft, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Als we die roepstem van het evangelie ongehoorzaam geweest zijn, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan valt ook alle schijn weg. Dan worden alle maskers, ook alle vroomheidsmaskers die we dachten te kunnen hebben en gebruiken, van ons afgenomen. Hier kun je de schijn nog ophouden. Hier kun je nog de naam hebben dat je leeft. Hier kun je nog een gedaante van godzaligheid hebben. Maar daar niet meer. Daar zal niets bedekt blijven. Of het wordt ontdekt. Daar zal alle schijn verdwijnen. En daar komt een mens voor God, voor de rechter te staan, zoals hij werkelijk is. Dan kun je je ook niet meer op de been houden met wat zelf inbeelding. Dan kun je jezelf ook niet meer wat wijs maken. Jezelf bedriegen. Dan kun je ook geen verontschuldigingen meer aanvoeren. Dan kun je ook niet meer wegschuilen achter een lam excuus. Dan kun je je zonde niet meer goed praten door weg te schuilen in de massa van allemaal zondaren. Dan kun je niet meer wegschuilen achter het excuus van ja, zo ben ik nu eenmaal, ik kan het ook niet helpen. Niet waar, daar maken we hier op aarde wel eens misbruik van. Je bent driftig en je laat je gaan, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Alsof dat voor God een excuus is. En ik ben nu eenmaal zwak op dat punt, alsof de Heere zijn wet daarbaar bij aan zal passen. Gemeente, daar kan het niet meer. Begrijpt u waarom in dat laatste Bijbelboek van het Oude Testament ook die vraag staat? Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Begrijpt u ook waarom de apostel daar op de Areopagus in Athene tot die Atheense filosofen zei dat God nu alle mensen alom oproept, dat ze zich zullen bekeren. Want nu kan dat nog, dan niet meer. Dan gaat die deur dicht, dan doet de Heer Jezus ook het evangelie dicht. De Bijbel is dan een gesloten boek. En er wordt nooit meer uit gelezen voor diegenen die hem niet hebben te voet gevallen. Voor hem, voor degenen die hem niet hebben leren nodig krijgen als de zaligmaker door God aangeboden. Maar nu, en dat is ook Gods bedoeling als hij ons over die grote dag van Jezus wederkomst inlicht in de schrift. Gemeente, dat is altijd weer omdat hij nu wil hebben dat de onbekeerden zich zullen bekeren. En dat degenen die op de brede weg wandelen tot stilstand zullen komen, tot bezinning zullen komen. Waar ga je nou eindelijk heen? Wat zal het einde van die brede weg zijn? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Leef je nog zonder de kennis van deze zaligmaker? Leeft u nog zonder de vreze des Heren in uw ziel? Met allemaal rechtzinnigheid en ik weet niet wat allemaal, kerkelijkheid en christendom, maar toch een onvernieuwd hart en een onveranderd leven. Nog nooit echt gebogen voor die koning der koningen. Nog nooit gesmeekt aan de troon der genade om behoud. Nog nooit uit uzelf gevlucht, nog nooit met de wereld afgerekend. Nog nooit de zonde een scheidbrief gegeven. Nog nooit echt voor God gebogen, als een boetvaardige en als een ellendige die op de Heere ging hopen. Nog maar dezelfde, altijd dezelfde. Dus tenslotte toch een vijand met een gesloten hart, onwillig om te buigen. De boodschap van vanavond dat de Heer Jezus wederkomen zal. De boodschap dat hij komen zal in al zijn heerlijkheid en luister als de rechter van het heelal. Die zijn en mijn vijand in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Die boodschap is van Gods wegen bedoeld, beste vriend, om je op je knieën te krijgen. En je tot God uit te drijven. En je tot de troon der genade te brengen. Met de smeekbede, o God, bekeer me nog. Ik kan voor u niet bestaan. En straks moet ik voor u verschijnen. En ik weet niet hoe dat moet. Maar er is nog een mogelijkheid, heb ik gehoord uit de schriften. Om te ontkomen en om verzoening te vinden. Heere Jezus, u bent straks mijn rechter. Wilt u zich alstublieft aan mijn ziel openbaren als mijn redder, zodat ik in uw bloed verzoening mag vinden. En dacht ik achter dat bloed mag schuilen nu en straks, als ik rekenschap moet afleggen. Dat heeft God op het oog, als hij ons deze ernstige, deze gewichtige dingen laat voorhouden vanuit zijn heilig woord. En wat heeft God nog meer op het oog? En dan loop ik toch even vooruit op wat we de volgende keren zullen zien. Als het gaat over die vraag van onze catechismus. Wat troost u de wederkomst van de Heer Jezus? Deze troost is er voor dat volk des Heren hier in het strijdperk van het leven. Dat hij het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Deze troost is er. Dat hij ze dan volkomen verlossen zal. Dat hij dan ook op grond van zijn eigen werk zal vrijspreken. Allen die in hem gevonden zijn en voor wie hij verzoening gedaan heeft. Toen we gedoopt werden, toen is er voor ons gebeden in het midden der gemeente. Voor dat kleine kind dat bij het doopvond gebracht werd. En zoals wij toen ook bij dat doopvond gebracht werden, op jeugdige leeftijd of misschien op latere leeftijd, is er gebeden voor ons dat wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zouden mogen verschijnen. Dat gebed ligt daar. Heb u het zelf ook al eens gebeden? En bent u het blijven bidden? Is het wel eens op uw hart en ziel gebonden dat dat alleen maar kan als wij die verzoenende kracht van het bloed van Christus in ons leven hebben leren kennen? En als wij niet alleen maar achter dat bloed hebben leren schuilen, maar als wij ook naar het woord van de apostel Johannes blijven in Christus. En uw kinderkens, zo zegt Johannes, blijft in hem. En dat is het woord dat meekomt, dat meegaat, meegegeven mag worden met alle die zijn verschijning hebben lief gehad. En uw kinderkens blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij niet beschaamd zullen worden, maar vrijmoedigheid zullen hebben in de dag van zijn toekomst. Om zo vanuit die vrijmoedigheid, die geschonken vrijmoedigheid, toch uit te zien met sterk verlangen naar die dag waarop hij komen zal om te verlossen, volkomen te verlossen. En waarop hij zelf tot zijn hoogtepunt, de hoogtepunt van zijn heerlijkheid zal komen. Om uit te zien naar die dag, ja met groot verlangen. Omdat we dan bij hem zullen zijn en opdat hij zal zijn alles en in allen. Amen. We zingen Psalm 139, het eerste vers. Samen danken. Heere, we willen samen uw grote naam danken, dat u ons de dingen uit uw woord aanreikt, dat we die in de prediking mogen doorgeven, maar dat u in dat alles toch het heil van zondaren beoogt. Of dat nu een boodschap is die vertroosting zoekt te brengen, of dat dat nu een woord van ernstige waarschuwing is, Heere. U beoogt altijd datzelfde, u bent bezig met het zoeken van het heil van onsterfelijke zielen. Dat deed u ook vanavond, Heere. We danken u voor uw woord en ook voor de ernst van dat woord, want wij zijn toch van die oppervlakkige mensen die zo weinig ernst in ons leven hebben en we moeten er toch wel eens een keer heel nadrukkelijk bij stilgezet worden. Anders leven we zo gemakkelijk door en dan leggen we zoveel dingen zo gemakkelijk naast ons neer. Zelfs de roepstemmen van het evangelie. En daarom, Heere, wij bidden van u dat wat dan vanavond gepredikt mocht worden, door mag werken, uitwerking mag krijgen, vrucht mag dragen. Naar twee kanten. Degene die u niet kunnen ontmoeten, de moed niet langer hebben om dan zonder u verder te leven. Laat het al vandaag de dag van de beslissing mogen worden. Maar ook die andere kant, Heere, dat er nog een volk op deze aarde is, dankzij uw goede tierenheid, dat naar die dag mag gaan uitzien. O ja, dan moeten ze dat ook leren op de school van uw geest. Maar dat kan. Want er zal verlossing zijn en volkomen verlossing voor alle die u vrezen. Dan ligt het lichaam der zonde voorgoed. Dat is voorgoed afgelegd. En wat dan opgewekt wordt in heerlijkheid, Heere, dat kent geen zonde, dat kent geen zwakheid, dat kent geen enkel gebrek meer, maar dat zal God verheerlijken tot in alle eeuwigheid. Heere, wat zal dat wezen als uw volk zo door u mag worden binnengebracht? Komt, gij gezegenden mijns vaders, en beërft het koninkrijk. Dat u weggelegd was van voor de grondlegging der wereld. Heere, wilt gij uw woord heiligen aan ons hart? Denk aan ons in de dagen die wij tegemoet gaan, de dagen van de week, de werkdagen. We kunnen weer zo opgeslokt worden, we kunnen weer zo bezig gehouden worden, we kunnen weer zo in het gevaar verkeren dat wat we vandaag hoorden weer helemaal uit ons geheugen en uit ons hart verdwijnt. Bewaar ons daarvoor, Heere. En wilt gij geven dat wij ook in de dagen der week met de dingen van uw koninkrijk mogen bezig zijn en blijven. En wilt gij ons genadig gedenken. Geef het bruidspaar dat deze week in het huwelijk treedt een gezegende trouwdag met hun familie. En Heere, wilt u in de dienst waarin dat huwelijk bevestigd zal worden zelf ook aanwezig zijn met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Maakt u alles wel, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het vijfde vers. Gans Sion was verheugd. 97, het vijfde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.